Shabbat Shalom, voor zover ik het nog iemand niet begroet mocht hebben. Een druilerige morgen, maar er kan vreugde in ons hart zijn. Ik heb er een thema aan verbonden deze ochtend. En er staat van begeren naar zegenen. Van begeren naar zegenen. Voor 14 dagen terug met Jos Kwak. En daarvoor hebben we al een... ochtends hadden we... Ieder heeft iets dienst. Hebben we ons gebogen over de 10 geboden. Liever spreek ik van de 10 woorden. De 10 woorden zijn de belangrijkste richtlijnen en onderwijzingen van de Allerhoogste aan zijn volk, gegeven in de Sinaï. Even ter herinnering, de 10 geboden hebben maar 2 keer iets te doen, namelijk in het 4e gebod, gedenk de Shabbatdag, dat gij die heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. En in het 5e gebod, eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer, uw God, u geven zal. In de rest van de geboden zijn er enkel maar 9 keer dingen na te laten. Gij zult geen of gij zult niet. Maar zoals we allemaal wel weten, is nalaten vaak moeilijker dan doen. We mogen wel eens even over nadenken, hè? Nalaten of dat moeilijker dan doen is. De eerste 4 geboden staan in relatie mens tegenover God. En de laatste 6 geboden, de mens tegenover de naaste. Mens tegenover mens. Jij, ik, tegenover de naaste. En dan kunnen we ons afvragen, wie is onze naaste? Ik ga dat niet invullen vanochtend. Maar vanochtend hadden we het even met Goos over dat hier speciale diensten gehouden gaan worden voor Syriërs. Ook een Syriër is onze naaste. Ik heb kort over het 10e woord voor 14 dagen terug gehad. En het laatste, volgens mij het moeilijkste gebod, is ook een gebod waar zelfs de meest heilige personen op een of andere manier wel eens over gestruikeld zijn. Misschien nu niet, maar in het verleden van je leven hebben we het allemaal wel eens meegemaakt. Ik lees het gebod even in zijn geheel voor, zoals het er staat in Exodus 20, vers 17. Gij zult niet begeren het huis van uw naaste. Je zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Het gaat hier over begeren, maar begeren en jaloezie zijn broertjes en zusjes van elkaar. En ze gaan vaak hand in hand. Ik heb toen ook nog gevraagd wanneer en wat de eerste zonde van de mens was. En dat dit de overtreding van het 10e gebod was. En jullie allemaal, bijna allemaal, wisten het antwoord. En ik lees voor waar dat staat. En de vrouw zag dat de boom goed was om ervan te eten. En dat hij rust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig was om er verstandig door te worden. En zij nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at ervan. Toen werden de ogen van beiden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Zij vlochten vijgenbomen, vijgenbladeren samen en maakten voor zichzelf schotten. Maar goed, hè, dat ik me soms ook eens vergis. Wat opvalt is dat de begeerte meestal ontstaat door wat de ogen zien. Hou dat even vast. Zoals bij Eva. Ze zag en dacht, en dat staat in Gods woord, dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begeerenswaardig is. Eerst het zien en dan volgt het hart en een hartsgesteldheid. Maar het gevolg is dat ze bemerkten dat ze naakt waren. Ze hadden hun onschuld verloren. En daarvoor waren ze zich van geen kwaad bewust. Ze waren daarvoor onschuldig als kleine kinderen. Maar eigenlijk waren ze volmaakt zoals God hen geschapen had. In het 10e gebod, en dat is geen uitzondering, gaat het ook om hartsgesteldheid. Ordeel vertaald. Het huis, de vrouw, de werknemer of de werknemster, zijn bedrijf of winkel of handel, zijn auto of boot, vakantiehuis, televisie, bankstel, stereozet. Ik kan zo wel doorgaan. Ook hier gaan jaloezie en begeren hand in hand. En niets menselijks is ons vreemd. Waarom dit begin en wat heeft dit te maken met de parasha van deze morgen? Waar Jechi het Hebreeuws voor en hij leefde. Waar beschreven wordt hoe Jacob nog 17 jaar leefde in Egypte. De geschiedenis van Jacob beslaat maar liefst 25 hoofdstukken van het boek Genesis. Is in alle opzichten een geschiedenis waarin zijn leven van geboorte tot zijn sterven heel uitgebreid beschreven is. En dan mogen we ons afvragen, waarom is dat zo uitgebreid, die geschiedenis? Nou, het is een hele belangrijke geschiedenis toen, maar het is ook een les voor het hier en nu. We kijken hiervoor naar enkele gedeelten uit het leven van Jacob en Jozef, waar de schriftlezing van morgen ook overging. En die hebben zijdelings te maken met het 10e gebod. Maar zaken die ook raken aan de gewone dingen waar ieder mens in zijn of haar leven mee te maken krijgt. Niet begeren. Wat maakte de broers van Jozef jaloers? En Israël had Jozef lief boven al zijn zonen, omdat hij hem een zoon des ouderdoms was en hij maakte hem een pronkgewaad. Hij zal het ongetwijfeld zelf niet gedaan hebben, maar hij zal het hebben laten maken. Toen zijn broeders zagen dat hun vader hem boven al zijn broeders lief had, haatten ze hem en konden niet vriendelijk met hem spreken. En Jozef had een droom en vertelde die aan zijn broeders. Daarom haatten ze hem nog meer. Hij zeide namelijk tot hem: hoor dat deze droom die gehad hebt. Zie, we waren aan het schoven binnen in het veld. Daar richtte mijn schoof zich op en bleef overeind staan. En zie, uw schoven omringden haar en bogen zich voor mijn schoof neer. Daarop zeiden zijn broeders tot hem: wilt gij soms koning over ons zijn? Wilt gij soms over ons heersen? Toen haatte zij hem nog meer om zijn droom en om zijn woorden. De jaloezie van de broers had de oorsprong in de zichtbare willekeur van hun vader Jacob. En wat waren uiteindelijk de gevolgen van die jaloezie? Let wel, dit ontslaat de broers niet van hun eigen verantwoordelijkheid. Ook al begint Jacob een fout. Jacob, vader Jacob, had niet enkel een lievelingsvrouw, maar ook een lievelingszoon. En de gevolgen hiervan kon hij niet voorzien. Het begint al met de 10 zonen van 3 verschillende vrouwen. 6 zonen van Lea en nog 4 zonen van de 2 vrouwen Bilha en Zilpa. 2 van Bilha en 2 zonen van Zilpa. Doordat hun vader Jozef verwende, haatten zij Jozef. En doordat Jozef zich ook als een verwende puber, 17 jaar, gedroeg, kwamen ze op het idee om zich van hem te ontdoen. De rest van het verhaal kennen we volgens mij bijna allemaal. Ouders kunnen misschien hieruit een les leren. Dat al die kinderen in gelijke mate, dat je die in gelijke mate lief moet hebben. Geen enkel kind voortrekken. En hoe gauw hebben ouders, ik ben zelf geen ouder, maar ik weet het, hoe gauw hebben de ouders niet de neiging van degene die het beste leren kan, degene die het meeste talent heeft, voortrekken, soms voortrekken met mooie kleren of andere materiële zaken, of zelfs voortrekken door de ene meer complimentjes te geven dan het andere kind. Geen onderscheid maken. Ieder kind heeft in principe evenveel liefde en aandacht nodig. In het schriftgedeelte van deze morgen hebben we het ook over de laatste dagen vandaag kunnen lezen. En we grijpen even terug op een trieste gebeurtenis uit zijn leven. En dan weten we allemaal wel wat die trieste gebeurtenis was of niet. Had te maken met een vrouw. David en Bathsheba. In het daaropvolgende jaar, ik lees uit Gods woord, ten tijde dat de koning een pleegde te strijden te trekken, zond David Joab uit en zijn knechten met hem, benevens geheel Israël. En zij verliepen de Ammonieten en sloegen het beleg voor Rabba, maar David bleef in Jeruzalem. Op zekere avond stond David van zijn rustbed op en wandelde op het dak van zijn paleis. En hij zag van het dak af een vrouw, bezig zich te banen. En die vrouw was zeer schoon van uiterlijk. Toen liet David naar die vrouw vragen. En men zeide, wel, dat is Bathsheba, de dochter van Eliam. De vrouw van de Hittiet, Uria. Daarop stond David boden om haar te halen. Zij kwam tot hem en hij lag bij haar. Zij had zich van haar orana gezuiverd. Daarna keerde zij terug naar haar huis. En de vrouw werd zwanger en liet David weten, ik ben zwanger. Toen zond David een boodschap tot Joab, zende het Tiet Uria tot mij en Joab zond Uria naar David. Naar David. En even verder, slaan een stukje over, lezen we. Toen schreef David de volgende morgen een brief aan Joab, zijn legeroverste, en verstond die door Uria. En hij schreef in die brief, plaats Uria in het heetst van de strijd, trek u dan van hem terug, opdat hij getroffen worden en sneuvelen. Bij de belegering van de stad zette Joab toen Uria op een plaats waarvan hij wist dat daar geoefende strijders stonden. Toen de mannen de stad een uitval deden en met Joab streden, vielen enigen van het krijgsvolk van de knechten van David. Ook de Hittiet Uria sneuvelde. Ook hier zien we dat het begeren opgewekt wordt door wat David te zien krijgt. En dat niet alleen, maar om zijn begane zonde te verdoezelen, geeft hij de legeroverste Joab een bevel, zodat Uria sneuvelt. Het maakt dat David direct een overtreder van het 7e gebod, gij zult niet erfbreken, is, en indirect een overtreder van het 6e gebod, gij zult niet doden. Een overtreder van 2 geboden? Nee, van 3 geboden. Het kwam uit het 10e gebod voort. Niet een overtreder van 2 geboden, van 3 geboden. Dat is wat vaak vergeten wordt. Het mag duidelijk zijn dat het tiende gebod kan leiden tot het overtreden van meerdere geboden. Gelukkig had David berouw en betuigt dit en wordt hiervoor ook gestraft. Maar hij erkent schuld. Toen sprak David tot Nathan: ik heb tegen de Heer gezondigd. En Nathan zeide tot David: de Heer heeft uw zonde vergeven. Gij zult niet sterven, ofschoon gij door deze daden de vijanden des Heeren hebt doen lasten. De zoon echter die u geboren is, zal sterven. Uiteindelijk verlangt David naar één ding, en daarom wordt David ook het man naar Gods hart genoemd. Dat kunnen we lezen in Psalm 27, vers 4, onder andere. Eén ding heb ik van de Heere gevraagd, dit zoek ik, te verblijven in het huis des Heeren, al de dagen van mijn leven, om de lieflijkheid des Heeren te aanschouwen en om te onderzoeken in zijn tempel. Om te aanschouwen heb je meer dan zien met je ogen nodig. Dat brengt ons bij het tweede bedrijf deze morgen. Het is geen cabaretvoorstelling hoor, deze ochtend. Dat is wel het tweede bedrijf. En dat heeft alles te maken met de schriftlezing en de zegen van Jacob. Wat is zegenen? Ergens las ik een mooie omschrijving. De zegen is de werkzame tegenwoordigheid van God. Zo kun je het zeggen in de zin van Gods positieve werkzame tegenwoordigheid. De zegenen zonder God, vanuit een menselijke, humanistische bedoeling, heeft geen kracht op aarde. Enkel als je verbinding zoekt en vraagt om de eeuwige onze God zijn zegen, pas dan heeft het kracht. Anders is het zinloos. In vroeger tijden gaf het eerstgeboorterecht, wat aan de oudste zoon ten deel viel, je voorrechten boven de andere erfgenamen. De erfenis werd verdeeld, maar de oudste had tevens de taak om de familie in stand te houden en de familietradities voort te zetten. Bij de zegen die Jacob geeft, zien we dat niet de oudste zoon gezegend wordt, maar Jozef als een van de jongste zonen wordt als eerste in zijn zonen, wat we vanmorgen ook hebben kunnen lezen, Efraïm en Manasse gezegend. Ook hier zien we een wondere en ogenschijnlijke vergissing van Jacob. In Genesis 48 hebben we gelezen: Israëls ogen waren dof geworden van ouderdom. Hij kon niet zien. En Jozef bracht hen dichter bij hem. En hij kuste en omhelsde hen. Daarna zeide Israël tot Jozef: ik had niet kunnen vermoeden dat ik uw aangezicht zou zien en zie. God heeft mij zelfs uw nageslacht doen zien. Door die doffe ogen? Of was hier wat anders aan de hand? Jacob had een tweede naam gekregen, dit even tussendoor. Van Jacob, hij die de hiel vastgrijpt, werd hij Israël in de worsteling met de engel. Ik geloof in dat proces en in het volwassen worden, maar in dat proces, in die worsteling, wat al de zar van zijn tweelingbroer Esau genoemd, vond er een ommekeer in zijn leven plaats. Daardoor werd zijn naam ook van Jacob Israël. De tijd was gekomen voor Jacob Israël om de zegen uit te spreken over de eerstgeborene. Zijn kinderen door het opleggen van de handen. De jongste zoon Efraïm stond aan de linkerhand van Jacob Israël. En de eerstgeborene Manasse voor zijn rechterhand. De rechterhand vertegenwoordigt het gezag van Adonai en wordt gebruikt voor het doorgeven van zegen en geboorterechten. Jacob, geleid door de Heilige Geest, de Ruach HaKodesh, legde zijn rechterhand op het hoofd van Efraïm niet op het hoofd van Manasse. Hij kruiste zijn handen en sprak de eerstgeborene zegen uit over de jongste zoon, Efraïm, zeggende: de God voor wiens aangezicht mijn vaderen Abraham en Isaac gewandeld hebben, de God die mij als herder geleid heeft. Ik heb een klein beeldje meegenomen. In 72 of in 73 gekocht in Israël. De goede herder. God die mij als herder geleid heeft. Mijn leven lang tot op deze dag. De engel die mij verlost heeft van alle kwaad, zegenen deze jongens, zodat ze door hen mijn naam en de naam van mijn vaderen, Abraham en Isaac, genoemd zal blijven en zij in het midden van het land in menigte zullen toenemen. Jozef was geschokt toen hij de rechterhand van zijn vader op het hoofd van Efraïm zag in plaats van op het hoofd van Manasse. Hij wees zijn vader hierop, maar Jacob bevestigde zijn keuze door te zeggen: ook hij, Manasse, zal tot een volk worden, ook hij zal aanzien krijgen. Maar toch zal de jongste broer meer aanzien krijgen dan hij. En zijn nageslacht zal tot een grote menigte van volken worden. We zien het vaker in de Bijbel, dat wat bij mensen voor ogen is, dat de eerstgeborene niet gezegend of uitgekozen wordt. David was ook de jongste van zijn broers. En we kunnen zelf wel invullen waar het in Gods woord meer voorkwam. Hier zien we dat bij Jacob eerst het zien zo ver afgetakeld moest worden voordat hij als blinde een andere vorm van zien. En ik heb beloofd om niet te veel Hebreeuwse woorden te gebruiken. Re'e, dat is ook een parasha, dat hij inzicht kreeg. En die kreeg, die ontving die van God. Dit is niet het menselijke zien met de ogen, want het menselijke zien van de ogen, daarvan hebben we gezien waar dat toe kan leiden. Ons menselijke oog wordt gemakkelijk tot zonde verleid. Maar onze lichamelijke ogen moeten misschien een beetje toegeknepen worden, als het ware een beetje blind worden, om van boven Gods geestelijke inzicht te kunnen ontvangen. Pas dan kunnen we door het goddelijke inzicht van boven tot zegen gesteld worden. God zelf zegent aldoor. De eerste mensen, Adam en Eva, werden door hem gezegend. Abraham, Isaac en Jacob worden door de eeuwige gezegend. Noach wordt gezegend. En ga zo maar door. Een Joods begrip is tikkun olam. En dat betekent letterlijk herstellen of verbeteren van de wereld. En dat is de wereld waarin wij in het hier en nu leven. De eeuwige onze God zoekt mensen die zijn zegen willen uitdragen en bijdragen aan het herstel van deze wereld. Ook in deze donkere dagen voor kerst. Tussen aanhalingstekens. Oh, nog verder. Het gaat erom om gezegend te zijn om tot een zegen te zijn. Het is geweldig om te ontvangen, maar het is zelfs beter als u degene bent die anderen zegent. Wanneer u begint te geven, zal God u teruggeven wat u aankunt. Waarom wil God dat u gezegend bent, zodat u een zegen kunt zijn? Wat is een zegen? Een instrument waardoor Gods gunst vloeit en brengt vrede, vreugde, blijheid, En wat belangrijk is, rust voor de ziel. Het is de grootste vreugde die u ooit zult kennen. God laat toe dat u gezegend wordt om tot een zegen te zijn. Volgens Gods woord zijn we zaad van Abraham en daarom erfgenamen van een overvloedige erfenis. Het is het erfdeel voor de heiligen dat ze gezegend zullen zijn, een zegen voor alle geslachten van de aardbodem. Hoe lang is deze belofte aan Abraham gedaan? Ik zal u tot een groot volk maken en zegenen en uw naam groot maken. En ge zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. God heeft u gezegend, broeders en zusters, deze ochtend, om een zegen te zijn voor anderen. Het tiende gebod wil ons bewaren voor zelfzucht en egoïsme. Wees dan ook tevreden met wat je aan talenten van God hebt ontvangen. Ik kan wel eens jaloers zijn dat mensen die bijvoorbeeld mooi kunnen schilderen of viool kunnen spelen. Geweldig. Zou ik daarmee iets stelen van die ander? Nee. Maar ik doe wel iets dat eigenlijk mij de zegen ontrooft. Ik ben niet tevreden met het feit hoe God mij geschapen heeft. Ieder mens heeft talenten. Hoe je ook bent en wie je ook bent, je hebt je talenten van God gekregen. En die mag je gebruiken. Die mag je gebruiken, die talenten. Daar kun je God voor danken. En als je God ervoor dankt, breng je de hemel een beetje dichterbij. En draag je de hel een heel stuk verder van de wereld waarin we leven. Weg. Ook mogen we zegen zijn voor Gods verbondsvolk. En willen we ons met hen verbinden door ook hen te zegenen in zijn naam. Ik eindig met een gedeelte uit de laatste schriftlezing van deze morgen. En dat staat in het gedeelte van 1 Petrus. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Tot de onvergankelijke, onbevlekte en onverdelbare erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Het zij zo. Amen. Amen.